Het thema van vanmorgen, dat is bouwen aan het goede werk. En over dat bouwen wil ik u eerst Psalm 127 lezen. En zometeen gaan we uit Nehemia lezen over de herbouw van Jeruzalem en wat dat voor ons betekent. Maar ik lees graag met u nu eerst Psalm 127. Daar staat boven Gods onmisbare zegen. Er staan heel belangrijke woorden. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd als zij met hun vijanden spreken in de poort. Tot zover deze psalm. Het gaat mij natuurlijk hoofdzakelijk om die eerste verse, waar de Heere zegt, als de Heere het huis niet bouwt, dan is het zwoegen te vergeefs. Dat huis is ook de gemeente van de Heer Jezus Christus. En we staan aan het begin van een nieuw seizoen als gemeente. We hebben een lastige en moeilijke tijd gehad. En we zien uit naar een nieuw seizoen, een nieuw jaar, waarin we uitzien ook naar de zegen van de Heere. En hij maakt hierin duidelijk dat hij het is die het doet. Hij bouwt, hij helpt, hij leidt, hij bewaart, hij bewaakt. We hebben hem nodig in alle dingen, in alle opzichten, in alles waar we mee bezig zijn, ook als gemeente. Dat betekent niet dat wij stil moeten zitten, maar dat de Heere ons daarin wil gebruiken tot opbouw van zijn gemeente. En tot eer van zijn naam, tot opbouw van zijn koninkrijk. Ik wil met u lezen een gedeelte uit het Bijbelboek Nehemia. En we lezen daar hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 20. We hebben in eerdere dienst de stukjes daarvoor gelezen. We lezen nu hoofdstuk 2 vanaf vers 11. En dan lezen we het volgende. Er staat boven de eerste werkzaamheden. Ik kwam aan in Jeruzalem, zegt Nehemia, en was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron naar de mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door het vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde, en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen: u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hen over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. Ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobiat, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Zij zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. En dan wil ik met u nog enkele versen lezen uit Efeze, Efeze hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 16. Efeze 2, vers 11. En daar zegt Paulus tegen de gemeente in Efeze het volgende. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hun die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Nou, tot zover het Bijbelboek Efeze. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Nehemia was een bijzonder praktische gelovige. Dat betekent, hij betrekt God in alle dingen die hij doet. In de plannen die hij maakt. Hij bespreekt die vooraf met de Heere God. Nehemia was een man die niet zomaar leeft en werkt op gevoel of impulsief of op basis van wat anderen zeggen. Maar hij vraagt eerst de Heere. En hij bidt en hij legt het de Heere voor. Hij laat de situatie op zich inwerken. Heb ik ook gelezen in dit stukje. En hij bidt en hij handelt. En Nehemia is een man, daar zie je dat die dingen altijd samen gaan. Hij bidt, hij denkt over de dingen na, en dan gaat hij aan de slag. Hij doet niet of het een of het ander, maar hij doet het allemaal en in die volgorde. En de vruchten daarvan, die zien we ook in dit gedeelte. We hebben dat ook gezien in de vorige stukjes die we over Nehemia hebben behandeld. Want wat was de situatie, nog even ter herinnering voor u. Het volk Israël, inclusief Nehemia, was voor het allergrootste deel in krijgsgevangenschap afgevoerd naar Babel. Er was een klein groepje mensen achtergebleven. Meestal waren dat de mensen waarvan men dacht van nou, daar kunnen we niet zoveel mee in Babel of zo, dus die laten we maar hier. Er was een klein groepje achtergebleven. En met dat groepje ging het helemaal niet goed. Die leefden en woonden in een verwoeste stad in Jeruzalem. Ze leefden in grote ellende, staat in hoofdstuk 1 vers 3. En de stad Jeruzalem was verwoest. En Nehemia, als hij in Babel is, krijgt hij berichten daarover. Er komen mensen, gezanten, en die vertellen hem dat. En hij is daar verschrikkelijk verdrietig over. Er staat zelfs, hij bedreef rouw daarover. Hij huilde en ging kapot, zou je bijna kunnen zeggen, van verdriet. En hij bad tot de Heere God. Hij ging zelfs zo ver dat hij zijn zonden beleidde aan God. Dat hij dat ook deed voor zijn familie en zelfs voor het hele volk. Want hij dacht, misschien zit er iets tussen God en mij en ons als volk. En zijn we daarom in die ellende terechtgekomen. En na die gebeden van hem, en nadat hij dit gedaan heeft, vatte hij moed. Hij kreeg moed. En hij, ja. En wat hij deed toen was ontzettend gevaarlijk. Dat was letterlijk levensgevaarlijk voor hem. Hij ging naar de koning. En hij vroeg aan de koning of hij naar Jeruzalem mocht om de stad te herbouwen. Nehemia had gemerkt daarin dat zijn gebeden verhoord werden. Want wonder boven wonder, hij kreeg toestemming om te gaan. Hij mocht van de koning. De koning zond hem. Hij kreeg begeleidende brieven mee. Hij kreeg zelfs materialen mee. Hij kreeg mensen mee ter bescherming voor de weg daarnaartoe. Nehemia stopte zijn rouwklacht. Hij stak zijn handen uit de mouwen. Hij sprong op zijn kameel en hij ging op pad. Dat is Nehemia. Dat is zijn karakter. En hij ging in vol vertrouwen op God naar de stad Jeruzalem. Met de bedoeling om die stad te herbouwen. Nehemia had geleerd in zijn leven dat God zijn plan altijd uitvoert. En dat de beloften die hij doet, dat hij die altijd vervult. En dat God altijd luistert naar gebeden. En dat de Heere God op zijn tijd handelt. Nehemia die wist en die had geleerd, op de Heere God, de God van Israël, kun je op aan. Dat is een vaste rots. Daar kun je op rekenen. Hij had geleerd dat die God van Israël, die helpt door moeite en strijd heen. Die helpt zelfs als er tegenstand is. Die helpt als de situatie onmogelijk lijkt. Hij helpt altijd. En hij zegt dat ook en hij zegt dat meerdere keren. Want hij zegt dat de goede hand van God over hem was. Hij zegt dat in hoofdstuk 2 vers 8. En hij zegt dat vaker. Dat de goede hand van God hem had geleid. En broeders en zusters, gemeente, die God is niet veranderd. Wij hebben diezelfde God, de God van Israël, onze Heere. En ook voor ons geldt, die God is een volkomen betrouwbare God. Dat is een God waar je in alle omstandigheden en in alle dingen volledig van op aan kunt. Dat is een God die doet wat hij zegt en die geeft wat hij belooft. Daarom zeggen we dat altijd aan het begin van deze dienst. En ik weet zeker dat ieder mens die op hem bouwt, die in hem gelooft en die op hem vertrouwt, die gaat dat merken in zijn leven. Die gaat merken dat die God werkt. Wie gelooft in zijn woord en wie op pad gaat, die zal merken dat de Heere met hem gaat. Dus ook voor ons geldt bidden tot de Heere God. En dan gaan op weg gaan en handelen en doen en dan het wagen met hem. En dan gaat hij zegenen. De vraag vanmorgen aan ons is natuurlijk ook, is dat ook zo in ons leven? Leven wij zo? Leven wij zo met de Heere God? En leven wij zo in vertrouwen en volgen wij Hem zo? Weet u, er zijn mensen die bidden en dan wachten ze rustig af wat er gebeurt. Dan zitten ze zo gezegd met de armen over elkaar en dan doen ze niks. Het kan zijn, laat ik een voorbeeld geven, als we bidden om een zegen over onze gemeente en over het nieuwe jaar, het nieuwe seizoen, dan is dat een goede zaak. Dan is dat ook fijn om te merken onderling dat dat leeft en dat dat onze zorg is. Maar als we vervolgens niet onszelf ook geven en niet in alle dingen meedoen en ons laten leiden en ook op pad gaan, dan beperken we de zegen die de Heer wil geven. Dus ik geloof dat de Heer van ons vraagt dat we bidden, dat we de situatie bekijken net als Nehemia en dat we dan ook doen, dat we dan ook op pad gaan, dat we dan ook in gehoorzaamheid aan Hem zullen leven. Ik kom daar straks nog even op terug. We kunnen, en dat doen we ook, en dat doen ook velen, en dat moet ook, we kunnen bidden voor onze kinderen of kleinkinderen om een zegen voor hun, of dat zij tot bekering komen, dat de Heer hun hart zal aanraken, dat ze de Heer Jezus zullen ontmoeten, dat ze tot geloof zullen komen, en dan moeten we om bidden. Maar vraag 2 is, hoe wil de Heer dan u en mij en jou daarin gebruiken? Zou Hij dan wellicht ons getuigenis daarin willen gebruiken? En is dan ons leven een dusdanige getuigenis dat diegene waar wij zo zorg om hebben, jaloers worden op wie wij zijn, omdat wij de Heer Jezus Christus hebben en omdat wij Hem kennen? Wij mogen, net als Nehemia, bidden. Ja, Nehemia begon met rouwklagen. Ja, misschien hebben we verdriet. Dat mag ook. Maar dan mogen we bidden. En dan mogen we op pad gaan. Dan mogen we gaan doen in vol vertrouwen op God, op de Heer Jezus Christus, op de Heilige Geest. Zoals Nehemia dat deed, in vol vertrouwen dat Hij geeft wat we nodig hebben. Van Hem kun je op aan. Hij geeft niet altijd wat we vragen. Hij geeft niet altijd wat we willen. En het is niet altijd makkelijk. Maar Hij geeft wel wat we nodig hebben. Hij laat ons nooit alleen. In geen enkele omstandigheid. Zo is de Heere God. En zo'n God hebben wij. Zo'n Heiland. En zo'n Heere Jezus Christus hebben wij. Laten we kijken hoe het bij Nehemia ging. In vers 11 zegt hij, van Nehemia 2, ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. We weten niet precies waarom die 3 dagen. Het lijkt me het meest logisch dat hij moe was en dat hij uit moest rusten. Want waarschijnlijk heeft die reis zo'n 2 maanden geduurd. Zijn last hier 2 maanden vanuit Babel naar Jeruzalem. Dus hij zal wel aardig aan de rust toegeweest zijn. Maar toen hij aankwam in Jeruzalem, toen stond daar niet een welkomstcomité. Daar stonden geen mensen om hem welkom te heten. Integendeel, er stonden vijanden en die waren helemaal niet blij met hem. Vers 10, vlak hiervoor, wordt dat genoemd. En die namen worden ook daar weer genoemd. En dan staat die waren, het was volstrekt kwalijk in hun ogen dat hij daar kwam. Ze moesten hem helemaal niet. Ze begonnen zelfs plannen te maken om hem het werk onmogelijk te maken. Om hem tegen te werken. Maar Nehemia laat zich niet ontmoedigen. Hij wist dat de Heere God hem gestuurd had. Want de Heer had hem tot hem gesproken en had hem die opdracht gegeven. Hij wist, wat we net al gezegd hebben, dat de goede hand van God over hem was. Dus dat de Heere God hem door zijn hand leidde. En toch kreeg hij te maken met tegenstand. Tegenstand van mensen en tegenstand van machten. De belofte van God was ook niet dat hij geen tegenstand zou hebben. De belofte was dat de Heere met hem zou gaan en dat zijn goede hand met hem zou zijn en dat hij hem zou geven wat hij nodig had. Maar er was geen belofte dat alles van een leien dakje zou gaan. Dat hij niets te vrezen had. Dat er geen gevaar was. Maar God had zijn beschermende hand op hem. Broeders en zusters, als wij in gehoorzaamheid de weg van God gaan, als wij in gehoorzaamheid aan zijn woord zeggen van: de Heere maakt mij dit duidelijk, hij vraagt dit van mij, dit is mijn weg en ik wil die weg gaan met hem, dan ontvangen we niet altijd applaus. Dan is men in deze wereld niet altijd blij. Integendeel, dan krijg je te maken met tegenstand. Wie de Heer Jezus Christus wil volgen, wie zijn woord serieus wil nemen, wie de opdracht van de Heere God in deze tijd wil volgen, die krijgt te maken met tegenstand. Tegenstand van mensen, tegenstand van machten, tegenstand soms zelfs van binnenuit, vanuit jezelf. Tegenstand is waar we mee te maken krijgen. Als we die tegenstand niet kennen, dan moeten we ons afvragen of we wel in de wil of de weg van God zijn. Want tegenstand hoort daarbij. Want zegt het woord van God niet dat deze wereld, deze aarde, de situatie waarin wij leven, dat is, daar is de Heer Jezus geen koning, daar is de Satan koning. En die zal alles willen doen om te verhinderen dat wij zijn weg, dat we Gods weg volgen. En dat wij zijn wil volgen. Er is een grote tegenstander waar we mee te maken hebben. En die zal altijd proberen om ons te belemmeren om zijn weg te gaan. In ons persoonlijk leven, ook als gemeente van de Heer Jezus Christus, hebben we daar ook mee te maken. Hij wil voorkomen, om het in de lijn van Nehemia te zeggen, hij wil voorkomen dat er gebouwd wordt. Hij wil voorkomen dat er gebouwd wordt aan ons persoonlijk leven, aan geestelijke groei. Hij wil voorkomen dat er gebouwd wordt aan de gemeente van Christus in deze tijd. Laten we maar zeggen aan de gemeente van Christus die wij hier zijn met elkaar, aan de reformatorische baptistengemeente Twente. Hij wil voorkomen dat daar gebouwd wordt, tot eer van de Heer, tot eer van God. En dat we zo bij elkaar kunnen zijn en dat we bruikbaar mogen zijn in zijn dienst. Weet u, de boze, de Satan, heeft een hekel aan geestelijke, aan sterke, aan stabiele gelovigen. Daar heeft hij een hekel aan. Want die kunnen gebruikt worden door de Heere God in zijn dienst, voor zijn werk en voor zijn doel. Nee, de Satan houdt van bouwvallen. Die houdt van ruïnes zoals Jeruzalem er toen bij lag. Dat was naar zijn zin. Verbrand, verwoest. Er waren geen muren. Er waren geen poorten meer. En de vijand had vrij toegang. En dan moeten we zeggen, ook in onze tijd slaagt de boze er bijzonder goed in om dat bouwen te verhinderen. Slaagt hij er bijzonder goed in om puinhopen te maken. Slaagt hij er bijzonder goed in om mensen ervan af te houden om de Heer Jezus Christus, om het woord van God te dienen, te volgen. Hij wil voorkomen dat er mensen zijn die zeggen: Heer Jezus, hier ben ik. Ik ben uw kind. En wilt u mij maar gebruiken? En wilt u maar werken in mij en stuur mij maar, leid mij maar waar u wilt. Daar heeft hij een hekel aan. Want als dat gaat gebeuren, dan wordt er gebouwd tot eer van God, tot zegen van anderen. Dan wordt er gebouwd aan zijn gemeente en dan wordt er gebouwd aan een geestelijk krachtig leven. Wat heeft de Satan niet een schade toegebracht in deze tijd aan gelovigen, aan gemeentes, aan kerken en misschien ook wel in uw leven of in jouw leven. Misschien moeten wij ook wel zeggen persoonlijk, wat zijn er momenten, periodes geweest dat, wat heeft de Satan een grip op mij gehad? En wat heeft hij niet in dingen kapot gemaakt? En wat heeft hij niet in dingen verwoest? Misschien zelfs in de huidige tijd. Wat heeft hij niet in dingen verwoest in mijn leven? Wel weet dan dat er hoop is, dat er genezing is, dat er wonderen zijn en dat de Heere wil bouwen in ons leven en in onze gemeente. Zoals hij doet bij Nehemia. Dat de Heer een keer brengt in een schijnbaar totaal hopeloze situatie. Want zo was het in Jeruzalem. Er was geen enkele hoop. Het was één grote puinhoop. Er was niets meer over. Jeruzalem bestond uit puinhopen. Maar de Heere God wil bouwen. Hij wil dat doen in ons leven en ook in onze gemeente. Nehemia komt aan in Jeruzalem in opdracht van zijn Heer en hij wil aan het werk. En we hebben al gezegd, er was geen welkomstcomité, er waren geen hulp, er was geen hulp van de inwoners. Ze stonden niet met vlaggetjes om hun bevrijder te verwelkomen. Het lijkt wel of hij geen enkele aandacht krijgt. Mensen waren niet geïnteresseerd in hem. Misschien verklaarden ze hem wel voor gek, ik weet het niet. Misschien vonden ze het wel een waanzinnig idee. Hoe kun jij nou, Nehemia, alleen of misschien met een handje vol mensen, hoe kun je nou die stad herbouwen? Terwijl de vijand rondom is. En terwijl die al bezig is om te verhinderen dat je daarmee aan de gang gaat. Mensen waren niet geïnteresseerd in hem, ze moesten hem niet. Maar hij, Nehemia, wel in hen. Hij had hart voor het volk. Hij had hart voor de mensen. Hij had hart voor Jeruzalem. Hij had een verre reis gemaakt van 2 maanden ongeveer om daar te komen. Nu was hij daaraan gekomen om zijn werk te volbrengen. Hij kwam om ze te bevrijden, om op te bouwen. De mensen zeiden van, wat doe je hier eigenlijk? Misschien hebben ze wel gezegd, en misschien hebben ze dat in Babel ook wel gezegd, van waarom zou je teruggaan naar Jeruzalem, naar dat handje vol waardeloze mensen dat daar nog zit, in een verloren land zonder hoop. En waarom zul je daar al het goede van Babel voor opgeven? Want hij had een goede baan, een goed inkomen, hij had aanzien, hij had positie, hij had alle luxe die je maar kunt bedenken. Waarom zou je dat opgeven? Weet u waar ik aan moest denken toen ik dit las en overdacht? Toen moest ik denken aan onze Heer Jezus Christus. Toen kwam er een beeld bij mij op van hem als ik dit las over Nehemia. Is het niet de Heer Jezus Christus geweest die de heerlijkheid bij de Vader heeft verlaten? Die op reis is gegaan naar een ver land dat verwoest was en in puin lag. Dat was deze wereld. Met burgers die in gevangenschap leefden, die in ellende en in smaad leefden. Mensen waarvoor geen enkele hoop was. Dat waren wij. Dat was u en dat was ik. En weet u, ook de Heer Jezus heeft de heerlijkheid verlaten om ons te bevrijden en om zijn gemeente te bouwen, zijn gemeente te stichten. En dat doet hij nog steeds. Hij wil mensen bevrijden. Hij wil mensen zalig maken. Hij wil mensen redden. En hij wil in deze tijd zijn gemeente bouwen. Want hij is het hoofd van de gemeente. En hij leidt die bouw en dat doet hij nog steeds. En hij wil ons daarin helpen. Die burgers in Jeruzalem, dat waren wij. En toen de Heer Jezus kwam, toen werd hij ook genegeerd en verguisd en vervloekt. En tegengewerkt, net als Nehemia, door de wereld, door de machthebbers, door de geestelijken, door de Joden, door de Grieken, door alle mensen, tot op de huidige dag. Maar hij kwam als bevrijder, kunnen wij ook zeggen van ja, hij kwam als mijn bevrijder. Ja, hij is ook mijn bevrijder, hij is mijn verlosser. Hij is mijn Heer. Hij is mijn zaligmaker. Hij heeft mij getrokken uit de macht van Satan, uit de macht van de duisternis en geplaatst in het koninkrijk van licht in een gouden stad. Psalm 144 zegt, de psalmist zegt daar, mijn goede tierenheid en mijn burcht en hij is mijn veilige vesting. En mijn, ja mijn bevrijder, zegt de psalmist. Hij is mijn schild, tot wie zou ik de toevlucht hebben genomen? Wat geweldig als we dat zouden kunnen zeggen. Er is straks tijd voor gebed. Wat geweldig zou het zijn als er mensen zouden zijn die zouden zeggen, dank u Heer Jezus dat u mijn bevrijder bent. Dank u daarvoor. Mijn zaligmaker. We mogen niet egoïstisch zijn met onszelf, maar in die dingen wel hoor. Mijn bevrijder, u bent mijn redder. Ik denk dat de Heer dat ook graag wil horen. We gaan nog even terug naar Nehemia. Nehemia begint een persoonlijk onderzoek. Hij wil eerst weten of het klopt wat hem verteld is, dat die mensen in grote ellende leefden. En dat de stadsmuren verwoest waren, de poorten verbrand en dat er geen enkele bescherming was. En hij nam een paar mensen mee voor dat onderzoek. Hij wilde een goed beeld hebben, zodat hij een plan kon maken en dat kon presenteren. Zodat hij de mensen kon overtuigen om hem te helpen met dat bouwen. Want Nehemia wist heel goed dat hij het niet alleen kon. Hij wist heel goed dat hij iedereen nodig had. En dat iedereen de bekwaamheid van iedereen nodig had. En dat iedereen een taak moest hebben. En dat ze met elkaar in geloof, in vertrouwen, dit werk zouden kunnen doen. Ze hadden ook elkaar nodig. Wetende dat de goede hand van God over hen was. Paulus die benadrukt in Efeze 2, hij zegt daar tegen de mensen in Efeze, hij zegt, mensen bedenk dat je wel heel verschillend bent, Jood en Griek zegt hij daar, maar dat je één bent in de Heer Jezus Christus. En dat je als gemeente een eenheid bent met één roeping, met één taak. Met één roeping die we van hem hebben ontvangen. En dat je als eenheid mag bouwen, en dan spreekt Paulus over het fundament, de Heer Jezus Christus, waarop je mag bouwen. Die roeping geldt ook ons. Wij zijn één in de Heer Jezus Christus. We zijn zo verschillend allemaal. Maar in de Heer Jezus zijn wij één. Hij is degene die ons één maakt. Hij is degene die ons verbindt, die ons tot gemeente maakt. En Paulus benadrukt dat. En hij zegt dan tegen de gemeente in Efeze, mensen, je mag als eenheid bouwen. Je hebt als eenheid in de Heer Jezus Christus een roeping om daarmee bezig te zijn. Daarom zijn wij geroepen om zijn gemeente te bouwen. We hoeven dat niet alleen te doen, We mogen dat met elkaar doen. We mogen dat op heel verschillende manieren doen, wetende dat de goede hand van God op ons is. En dat hij ons daarin leidt en daarin helpt. En dat hij ons wijsheid geeft. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven om ons daarin te leiden. Nehemia had niet precies verteld aan de mensen daar en de leiders wat God hem in zijn hart had gegeven, zegt hij in vers 12, wat hij zou moeten doen in Jeruzalem. Dat had hij nog even voor zichzelf gehouden. Overigens is hierin wel duidelijk hoe de Heere werkt. Want hij had gebeden, de Heere, wat hij moest doen. Hij was naar die koning gegaan, had zijn leven daarvoor gewaagd. Hij had toestemming gekregen. Daarin had hij de hand van de Heere gezien. Maar wat hij nou precies verder moest doen, wist hij misschien nog niet eens. Maar uit dit vers blijkt dat de Heere dat hem in zijn hart heeft gegeven. De Heere had tegen hem gezegd, Nehemia, je moet naar Jeruzalem en je moet die stad gaan herbouwen. Misschien had de Heere wel gezegd van kijk eerst maar eens rond hoe het erbij staat, hoe het ervoor staat. Ik weet niet hoe zijn relatie met de Heere God was. Maar waar het mij om gaat, hij bad, hij vroeg, hij ging op pad en de Heere sprak. En de Heere zei wat hij van hem vroeg. Zo werkt de Heere. Zo werkt hij ook in ons leven. Als wij met vragen in ons leven zitten, als we misschien niet weten wat we moeten doen, dan werkt hij zo. Als wij dan hem bidden en in gehoorzaamheid onze weg gaan en hem volgen, dan gaat hij spreken en dan gaat hij zeggen wat hij van ons vraagt. Dan gaat hij ons vertroosten en bemoedigen. Dan gaat hij ons helpen in alle opzichten. En tegen Nehemia zei hij, Nehemia, je moet eerst de muren van de stad herbouwen, voordat je misschien binnenin gaat. Je moet eerst de muren van Jeruzalem bouwen. In vers 17 van Nehemia 2, daar zegt hij in het, eventjes kijken. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat had hij onderzocht, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. En dan zegt hij, kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. Nehemia doet een oproep. Hij zegt, mensen, kom en help mij, we gaan samen die muur van Jeruzalem opbouwen. En toen zeiden zij, laten we opstaan en laten we gaan. We zien hierin dat de Heere God werkt in Nehemia, omdat hij gehoorzaam is. En hij leidt hem en hij spreekt daardoor, maar door hem heen werkt hij ook in anderen, in dat volk. Zelfs zodanig dat ze zeggen, kom op, laten we opstaan en laten we gaan bouwen. De Heere gebruikt hem ook nog als een leider. Voor de bouw van Jeruzalem. We zien bij Nehemia, hij bidt, hij gaat op onderzoek, hij doet een oproep tot bouw en hij, dat is nog iets bijzonders, hij geeft een persoonlijk getuigenis. In vers 18 ook zegt hij, en ik vertelde hun over de hand van mijn God die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning en wat er dan verder volgt. Hij vertelt wat er gebeurd is. Hij zegt, ik wist het niet en ik had verdriet en ik was in rouw en toen ben ik gaan bidden en toen sprak de Heere tot mij en toen is dat gebeurd, heeft hij mij zo geleid. En hij heeft zelfs het hart van die koning, heeft hij zelfs veranderd, heeft hij aangeraakt, heeft hij week gemaakt, zou je kunnen zeggen. Hij ziet dat God zegent en handelt op zijn gehoorzaamheid. Nehemia was iemand met een evenwichtig geestelijk leven. Hij was afgestemd op God. Hij was bezig met de Heere God. Hij bad tot de Heere God. Hij observeerde zijn omgeving, wat er aan de hand was. Hij luisterde naar de stem van God. En hij ging. En toen werd er gezegend. En toen kon de bouw beginnen. Broeders en zusters, wat een belofte. Wat geweldig dat het woord van God dat zo zegt. De Heer handelt nog precies zo. Als wij bidden, als wij buigen voor Hem, als wij in gehoorzaamheid zijn weggaan, dan leidt Hij, dan helpt Hij. En de Heere God gebruikt zelfs het persoonlijk getuigenis van Nehemia daarin om anderen, nou laat maar zeggen, over de drempel te halen. Wanneer hebt u voor het laatst verteld aan iemand anders wat de Heere God in uw of in jouw leven heeft gedaan? Beseffen we wel hoe de Heer ook dat wil gebruiken? Hoe de Heer in een moeilijke situatie en na gebed, hoe die gesproken heeft, hoe die zijn antwoord in het hart heeft gegeven en hoe die geleid heeft, waardoor wij konden zeggen van ja, Hij is een trouwe God, Hij leidt, Hij helpt, Hij voorziet, Hij geeft mij wat ik nodig heb, prijs zijn naam, halleluja. En wat een zegen is dat voor anderen. Wat is het fijn om dat elkaar ook te vertellen. En misschien aan anderen te vertellen. De Heer doet machtige dingen ook door ons heen. Wat zou het fijn zijn om ook dat ook in de gemeente aan elkaar te mogen vertellen. Ze zien wat er gebeurt met deze mensen. Dan staan ze op. En ze grijpen moed. En ze gaan aan het werk. Weet u, Nehemia is zo'n mooi boek om aan het begin van een seizoen te overdenken. Het spreekt over de opdracht van de koning om te bouwen, in gehoorzaamheid te gaan. De brieven van de koning, wij hebben ook een brief. Wij hebben deze brief meegekregen. Daarin schrijft hij ook wat hij van ons vraagt. En daarin leidt hij ons ook. En wij hebben ook de opdracht van hem. En wij hebben de opdracht om de gemeente te bouwen, niet in eigen kracht. Niet met eigen middelen, maar in zijn kracht. En met de moed en de middelen die hij geeft. Weet u, als je leest van Nehemia, Nehemia kreeg veel meer dan hij vroeg. Hij had helemaal niet gevraagd om al die materialen, om helpers, om beschermers, om soldaten kreeg hij zelfs mee. Had hij niet omgevraagd. Hij kreeg veel meer dan hij gevraagd. Zo is de Heere God ook. Hij geeft veel meer dan wij vragen als wij vertrouwen op Hem. Het antwoord van het volk was: laten wij opstaan en bouwen. Misschien hadden die mensen een tijd stilgezeten. Dat zal wel, dat denk ik wel, daar lijkt het wel op. De stad was in verval geraakt. En zij zaten erbij en ze keken ernaar. En misschien schaamden ze zich wel een beetje, dat ze niks hadden gedaan, dat ze traag waren geweest, dat ze eigenlijk alleen maar toeschouwers waren geweest, dat ze het maar hebben laten lopen, dat de stad in verval raakte, dat er niemand kwam met die oproep van laten we nou opstaan en gaan bouwen. Daarom, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, wil ik vandaag de oproep uitspreken, laten wij opstaan en gaan bouwen. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Aan het goede werk waartoe Hij ons de opdracht heeft gegeven. Laten we het goede werk aanvatten. En misschien zegt u dan van ja, maar dat is zo vaag en wat bedoel je dan? En wat betekent dat dan voor mij? En wat kan ik dan doen om het werk, om het koninkrijk en de gemeente van de Heer Jezus te bouwen? Laat ik dan eerst zeggen, ik ben heel blij met de meelevendheid en met de inzet en met de betrokkenheid van onze gemeente. En dat de Heer Jezus Christus werkt met zijn geest in onze harten en in uw harten. En dat hij daar dingen doet. En we zien dat bij elkaar. En dat is geweldig om dat te zien. En daar moeten we mee doorgaan. Maar weet u, gemeenteopbouw begint in ons persoonlijk leven. Dat begint bij onszelf. dat begint in ons eigen hart. Gemeenteopbouw begint bij het lezen en bestuderen en luisteren naar het woord van God. Gemeenteopbouw begint bij gebed. Gemeenteopbouw ook in deze tijd. Want dat is wat we zo nodig hebben. Gemeenteopbouw begint in ons eigen leven. Gemeenteopbouw begint met persoonlijk gaan doen wat de Heere tegen u en tegen mij zegt. Dat is de basis van ons geestelijk leven. Dat is ook de basis van ons gemeentelijk leven. Als we dat niet doen, kunnen we niet bouwen. Dan wordt het een bouwval. Daarom zeg ik, wees trouw daarin. Doe wat hij zegt in zijn woord. Wees trouw in de samenkomsten. Dat is geen verwijt. Want zij die kunnen, die zijn ook trouw. Maar doe mee. En denk mee. En bid mee. En handel mee. Dat mag in de dienst. Dat mag ook in alle andere dingen. Wees trouw in alle dingen. Wees trouw in de diensten. Wees trouw in de Bijbelstudies. Dat is geen hobby van mij, die Bijbelstudies. Maar dat is tot opbouw van de gemeente. Dat is een kernpunt voor onze gemeente. En bovenal geloof. Met heel je hart. Met heel je wensen. Vertrouw op hem. In vers 20 hebben we gelezen van Nehemia 2. Toen gaf ik een antwoord. Dat was die tegenstanders die kwamen bij hem. En toen zei hij, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Dat was zijn weerwoord. Dat mogen wij ook zeggen. De God van de hemel zal ons doen slagen. En dan bedoel ik daar niet, dat niet in een aardse vorm, in een werelds succes. Maar slagen betekent dat de Heere kan gaan doen wat hij wil. Dat hij kan gaan doorwerken in ons leven en in ons midden. Dat ons leven, onze gemeente, tot eer van zijn naam is. Dat betekent dat we hem dienen, hem gehoorzamen, hem verwachten. Dat is ook een geweldig belangrijk onderwerp, hem verwachten. Het volk zag de ellende en de nood waarin de mensen verkeerden. En Nehemia houdt hun dat voor. En ze stonden op. En ze gingen aan de slag. Wat een ellende en nood is er niet in deze wereld. Is er niet bij de mensen die de Heer Jezus Christus niet kennen. En het wordt steeds erger. En de tijd is kort. En er zijn er nog zoveel die hem nodig hebben. En we zien in deze wereld dat de Heer Jezus Christus spoedig terugkomt. Dat hij zijn kinderen thuis haalt. Maar ook dat zijn oordeel over deze wereld zal komen. En ook dat mogen we vertellen. Dat zijn oordeel zal komen over de ongelovigen. Nu is het nog genadetijd. Nu zijn we nog in de gelegenheid om het werk aan te vatten. Nehemia zegt, of het volk zegt, wij zijn dierbaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Dat was het antwoord. En nu is de vraag, wat is het antwoord van ons aan de Heere God? Zeggen wij ook, wij zijn dienaren, wij zullen opstaan en gaan bouwen. Hier ben ik, Heere, dat u mij mag gebruiken, met mijn gaven, op mijn plek, op uw manier en op uw tijd. En als hij dat doet, dan zullen wij slagen. Wij zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Wie dat met mij wil en met mij zegt, laat die met mij zeggen, amen.